Het was natuurlijk ook een tijd dat je nog pruiken droeg, hè, als je een beetje...
Natuurlijk.
Hij had 4 pruiken.
Oh.
Tenminste, bij zijn overlijden werden die opgesomd. 2 nieuwe en 2 oude.
Hoi, mijn naam is Gerda.
En mijn naam is Erwin.
En samen maken wij de Vlakke-podcast.
Voor de 2e keer ben ik hier nu. Weer een historisch onderwerp, maar nu over de boedel biggen uit Oltgersplaat. Eva Lassing.
Dat had ik nog niet gezegd.
Sorry. Ik heb 3 jaar geleden in opdracht van het bestuur van de boedel Bigge een boekje gemaakt over de boedel en zijn grondlegger. Omdat het toen 300 jaar geleden was dat het begonnen is met dat fonds, wat het eigenlijk is, het fonds Bigge. En daar zijn best wat leuke dingen uitgekomen die nog niet eerder bekend waren.
Nou Eva, de vorige keer dat je hier was, toen noemde je inderdaad boedel Bigge. En wij dachten, boedel Bigge, wat is boedel Bigge? Zo nu en dan hoor je er wat van. Maar wij vonden het echt een mooi onderwerp om dat nou eens verder uit te diepen. En omdat jij er een hele studie onderzoek van gemaakt hebt, dachten we, nou, daar moeten we jou toch echt voor hebben dan. Maar wat is nou boedel Bigge?
Boedel Bigge is in feite een verzameling onroerend goed. Land. In Oost-Vlakke. En dat is de erfenis van Pieter Bigge, die in 1721 is overleden. Die had best boerderijen en veel grond en nog een paar huizen. Die heeft in zijn testament bepaald dat dat allemaal bij elkaar moest blijven. Hij heeft aangegeven wie daar dan moest... De boel moest behandelen, een soort executeurs. Dus, en die moesten alles bij elkaar houden. En zorgen dat er opbrengst kwam uit dat land en uit die huizen. Ja, logisch. Die kon je verpachten, verhuren. En dan werd er jaarlijks uit de winst werd er een verdeling gemaakt tussen een aantal goede doelen die Pieter Bigge dus zelf heeft aangewezen. En zo functioneert het in feite nog steeds.
Oké, mag ik even terug naar het begin? Want je zei, hij had een wat onroerend goed. Maar dat denk ik 300 jaar geleden, inmiddels meer dan 300 jaar geleden. Hoe kwam je aan zoveel onroerend goed? Waar was hij een bekende afstammeling van iemand? Of hoe? Weet je dat? Is dat bekend?
We hebben onderzoek gedaan. Of ik heb onderzoek gedaan. En 50 jaar geleden is er ook al eens gekeken hoe dat nou zat. Toen werd er gedacht van het is een boer. Hij boerde en had daarom zoveel grond. Het ligt denk ik iets genuanceerder. Een familie Bigge was al 100 jaar eerder, heb ik die teruggevonden in Oost-Vlakke. Waarschijnlijk zo in de polder de Gaandatee, aan wat nu de Gaandatee weg is, was een Jan Bigge die daar een boerderij had, denk ik. En daar weer een zoon van, Pieter, die zat daar ook. Er zijn allemaal kleine stukjes archief die dat wel aangewezen hebben. Daarna kwam er een Maarten Bigge. En die ook door 2 huwelijken kwam daar ook nog wel wat bezittingen bij. En die Maarten was ook pachter van belastingen. Daardoor kreeg je niet vanzelf eigendommen, maar kon je wel eens op koopjes af. Dus dan kocht je bij.
Belangenverstrengeling eigenlijk.
Ja, zo'n iemand wist ook. Ja,
die wist alles.
Die wist wie er belastingschuldig was. En grondbelasting in die tijd. En dan kon je wel eens een deeltje maken van. Jij hebt zoveel achterstand. Als ik dan in ruil jouw stuk land mag hebben. Dan regelen we het zo.
Ja.
En dat patroon. Ik kan het niet zo hard maken hoor, dat het zo is, maar het is toch wel waarschijnlijk.
Aannemelijk.
Ja, en die Maarten Bigge trouwde ook weer met vrouwen uit boerenfamilies. Dus tenminste 2 een keer. En ja, later die zoon, de bewuste Pieter, ja, die zat ook in dat gedoe met allemaal bestuur, belastingen. Dus ja, wat er altijd nogal eens gezegd werd, het was een rijke boerenzoon. Dat kan ik niet onderschrijven.
Daarvoor is eigenlijk al bezit verzameld of
De grondslag ligt wel bij die voorouders. Maar echt de uitbreiding van de bezittingen kwam in die tijd. Dat Pieter en zijn vader toch ook met heel andere dingen bezig waren.
Oké. En wat voor dingen waren dat dan?
Zijn vader staat ook nog in een boek dat hij een herberg had bij de kaai van Oltgersplaat. Ja, en hij had inderdaad boerderijen. Hij kocht een boerderij ook, dat weten we wel. En dat belastingpachten, dat was toen erg lucratief. Dat was een systeem, je had wel provinciale belastingen. En dan kreeg een dorp, zoals de plaat, kreeg opdracht om zoveel per jaar op te hoesten voor Den Haag, zeg maar, om het simpel te houden. En dat deed de dorpsbestuurder niet zelf. Die verpachtte dat gedoe in feite weer aan de hoogstbiedende. En als die dacht van, nou, ik schrijf in voor 2000 gulden. En hij moest zeg maar 1500 minimaal moest er opgebracht worden. Maar alles wat hij meer was binnenhaalde hemzelf. Was voor hemzelf.
Ja. Dus ja, de dorpsbestuurder die verpachtte eigenlijk zijn taak.
Zoiets, ja, en dat was in heel Holland eigenlijk. Dat heeft best wel lang tot in de 18e eeuw geduurd. Zeker in die tijd dat de Biggers leefden. Dus
okay.
Ik denk, en verder was Pieter Bigge dan degene van de erfenis, verdiende ook nog bij als procureur. Hij kon mensen bijstaan in rechtszaken voor het Hof van Putten, waar Oltersplaat toen de tijd onder viel. Dat gaf niet zoveel inkomen. Maar ja, je zat overal bij.
Het waren eigenlijk de vroege ZZP'ers, denk ik.
Nou ja, inderdaad, ja.
Ja, volgens mij deed hij inderdaad van alles. En door ook familie. Dat komt zo wel, denk ik, het hele familieverhaal. Maar zijn stiefvader bijvoorbeeld had ook dergelijke bezigheden en was ook koopman. Dus er kwam van alle kanten.
Kwam van alles binnen.
Hij zat wel helemaal in als een spin in het web van Oltersplaat, denk ik.
Ja. Maar ondertussen heel veel bezit.
Ja. Nou ja, dat is ook allemaal wel opgesomd. Na zijn dood is er een lijst gemaakt van alles wat hij had. Zijn spullen en zijn rommeltjes, maar ook het land en wat hij had. De precieze aantallen in hectare weet ik niet op dat moment. Maar er waren toen 4 boerderijen. Eentje in de Krammerpolder. Eentje in het oude land van Oltersplaat, de Noordzijdse Dreef. Daar staat nog een boerderij ook, maar een nieuw hoor. En de boerderij, dat was dan officieel Den Bommel, van de gezusters Ras, zeg maar. Die staat er ook nog, waar tegenwoordig ook wel tentoonstellingjes en zo zijn. Die hoorden er ook bij. En dan nog een boerderij aan de Motordijk in Den Bommel.
En dat waren echt wel grote boerderijen.
Dat waren
toen
redelijk,
ook al heel,
ja, dus,
heel groot. Okay.
Met veel land erbij ook.
Ja, daarom. Want uiteindelijk, wat er nu nog is ruim, ik dacht 180 hectare. En dat was het vergelijkbaar met wat er toen was. Want het is altijd dus bij elkaar gebleven. Wel eens geruild en dingen.
Ja, maar. Dat is veel.
Ja, daarom. Dus het is ook wel de moeite waard om de boedel te behouden.
Ja, ja, dat is natuurlijk gewoon speculeren. Hoe kan iemand nou bedenken van het moet bij elkaar blijven? Wat voor idee heeft daarachter gezeten?
Ik heb geen idee. Dat klinkt heel
makkelijk.
Ja, gewoon toch iets.
Iets na willen laten of zo.
Ja, en wat er dan nog over was van wat misschien een gegoede, omvangrijke familie was geweest. Want eigenlijk was Pieter Bigge de laatste van de hele familie. Er waren alleen nog maar verre familieleden over. In Oltersplaat was hij de laatste. Want eigenlijk heeft hij best een tragisch leven gehad, voor zover wij dat kunnen beoordelen.
Hij is jong overleden, maar hij is wel getrouwd geweest of zo?
Ja, nou, ik zal even het verhaal van de familie. Zijn vader trouwde met een weduwe ook uit Oltersplaat, ene Zegertje Klaas. Die had al kinderen uit een eerder huwelijk, maar daarvan ben ik het spoor bijster geraakt hoor. Toen kreeg hij met die Zegertje, heeft hij 4 kinderen gehad. 2 keer een Maria en 2 keer een Pieter. Maar die zijn allemaal als baby overleden.
Oh, zo.
En die laatste Pieter, of Petrus, die was in 1678. En die is altijd aangezien voor de Pieter Bigge van de boedel. Maar ja, dat is gekomen omdat de vorige onderzoekers hebben eigenlijk niet verder gekeken dan het archief van Oltersplaat, de doopboeken. Daar is dus een Pieter in 1678 geboren. En die hebben ze altijd gedacht, dat is hem. Maar ik heb ook naar de begrafenissen gekeken. En dat kind moet vlak daarna ook begraven zijn. En toen kwam ik, ja, door andere omstandigheden, ook in de doopboeken van Den Bommel ging ik kijken. En daar zag ik dus dat in 1691 weer een Pieter Bigge gedoopt was. Van de zoon van Maarten Bigge. Dus van de uit dezelfde lijn.
Ja.
Maar die Maarten was inmiddels al lang weer met iemand anders getrouwd. En dat is de Pieter Bigge van de boedel.
Ja.
En ook wel andere dingen waarop te wezen hoor. Want toen ontdekte ik dat die Maarten was dus getrouwd met een mevrouw uit Rotterdam. Ja, die had al een zus in Oltersplaat, dus zo is het gekomen, ja, denk ik. Ja, en die kwam ook uit een familie van koopmannen, van wijnhandelaren en dergelijke. Dus dat ook heel wat anders dan een boer in Oltersplaat. Dus hij is dus in Den Bommel gedoopt. En ik denk dat het daarom, dat ze hem over het hoofd gezien hebben, dat er daar nooit gezocht is. Maar die vader kreeg ook die boerderij, bijvoorbeeld van die zussenras, zoals ze het maar noemen. Ja, dat zit tussen Oltersplaat en Den Bommel in. Dus hij kon net zo goed naar die kerk. En je hebt natuurlijk ook wel eens dat ze misschien de ene dominee niet mogen, of die kon niet, dat hij daarom in Den Bommel. Want waar die precies geboren is, weet ik ook niet hoor. Dat, waar ze precies woonden. Ja, als iemand een paar huizen heeft, dan weet je ook niet waar ze woonden.
Nee.
Dus dat is ook de link met Den Bommel. Okay. Die komt later ook wel weer terug. En ik denk dus, die doop was op 2 december in 1791... met een paar doopgetuigen die ook van ver moesten komen. En ik denk dat hij dus eind november geboren is. En dat klopt dan ergens wel, want de vergadering van Boedelbergen moest volgens het testament ook altijd zijn op 25 november. Mm-mm. Dus eerlijk gezegd denk ik dat zijn geboortedag was.
Ja.
Ah, ja.
Maar daar heeft nooit iemand bij stilgestaan.
Nee.
Want in een ander boekje werd gezegd, 25 november was de dag dat de winterdienstverbanden aangingen in het agrarisch gedoe in die tijd. Maar dat klopt volgens mij niet. Het is ook nog wel Sint Catharina die dag. En zijn moeder heette Catharina, maar ik denk
Die zou ook nog kunnen.
Die connectie met heilige namen, dat was in die tijd toch wel een beetje over. Zeker hier op Flaké. Dus. Maar ik denk dus dat het gewoon zijn verjaardag was.
Oh, wat goed.
Ja. Leuk. Ik ben mijn vraag, want jij zegt, dan ga ik eerst wat vertellen over de familie. Maar wat ik weet mijn vraag.
Nou, zou ik nog even verder doen? Pieter die verloor dus zijn vader toen hij 1 jaar of 6 was. En zijn moeder is 2 keer hertrouwd. Die is wel op Flaké gebleven met man uit Oltersplaat, hertrouwd. Hij zelf is toen getrouwd in 1714 met een weduwe uit Den Haag. Maar Johanna het kind. Maar die had al eerder in Oltersplaat gewoond. Want met haar eerste man, een meneer de Jong. En die was secretaris van de ambachtsheren daar in het dorp. En die woonde in Den Haag. Dus ik denk dat zij zo vanuit Den Haag is die man benoemd daar. En is met die vrouw daar naartoe gegaan, naar de plaat. De man is overleden, zij is weer teruggegaan. Ze was nog jong ook in de 20. En zij heeft denk ik contact gehouden met Pieter Birre, die ook in de Voorstraat woonde. En die kon ook, want ik heb ook een brief gevonden dat zij hem machtigde om haar zaken die er nog waren in het dorp te behartigen. Dus ja, en toen zijn ze een paar jaar later zijn zij getrouwd in Den Haag. Die inschrijving heb ik allemaal wel gevonden.
Okay.
Dus ze kwam weer naar Flaké. Het heeft helaas maar 1 jaar geduurd. Ze is zwanger geworden en in het kraam werd gestorven. En het kind ook een paar weken later. Dus ja, dat was een. Dat is het trieste ook allemaal van Pieter Birre. Voor die tijd is het geen afzonderlijk apart verhaal, maar het gebeurde.
Ja. Maar Pieter Birre is zelf ook niet zo heel oud geworden, toch?
Nee, hij is 6 jaar later overleden. En toen was hij bijna 29, dus dat is ook niet oud.
Nee.
Ja, er werd niet op een briefje erbij geschreven waaraan of wat dan ook.
Nee.
Dus ik heb nog een vaag idee van. Ik heb wel gevonden dat hij doopgetuige was bij een neefje van zijn vrouw. En dat gebeurde in Den Haag, die doop. Dus misschien is hij daar wel geweest. En weet ik het, op de terugweg kou gevat.
Ja,
en dat moest je niet doen in die tijd. Nee, een longontsteking was gewoon
fataal. Dat was dodelijk
fataal,
gewoon. Ja. Maar er gingen ook heel veel baby's dood in die tijd dus.
Ja, dat is
dat was normaal bijna.
Ja, normaal.
Wauw.
Ja. Dus hij had. En zijn moeder was inmiddels ook overleden. En zijn stiefvader. Er waren nog 2 zussen van zijn vader geweest. Die waren ook al lang overleden. Die hadden nog wat kinderen gehad. Maar ook niet veel die het overleefden. Dus hij was in feite gewoon helemaal de laatste die in Oltersplaat overgebleven was van de familie.
Van de familie, ja. Ja, dan snap je wel dat je dat dan. Je kan het dan niemand overdragen. Dus dan zoek je misschien toch iets om het bij elkaar
ik denk,
te houden.
Ja, dat denk ik
zou
ook.
Zou dat de reden zijn?
Ja. Dat zou ook wel de reden geweest zijn. Omdat het. Om het nou helemaal te gaan verdelen onder verre neven en nichten. Er zijn inderdaad een paar neven en nichten geweest. Die hebben nog tot hun dood, zouden die wel iets van vruchtgebruik krijgen. Die worden wel genoemd ook in het testament hoor. Maar zo gauw die dan overleden waren, dan
was het klaar.
En dan moest alles ten goede komen aan de partijen die aan wie het nu nog ten goede komt, zeg maar.
Ja.
Dus hij heeft nog wel even aan de familie gedacht. Er waren nog 3 nichten in Gorkum en in Amsterdam, heb ik gevonden. En daar zijn ook nog wel een paar briefjes van. Een nicht uit Gorkum. Ja, een achternicht hoor, want het was familie van zijn oma uit Rotterdam. Dus heel ver weg.
Ja.
En die vroegen van, is de vergadering al geweest? En wanneer komt het geld? Want zo waren ze dan ook wel.
Ja.
En nog iets op Tolen zat ook nog een achterneef of zo. Dus, maar na 20 jaar waren die ook allemaal weg. Dus toen zat er geen één link met de familie meer.
Nee, maar wat ik dan ook wel bijzonder is, Pieter Biggen is zelf op jonge leeftijd ook overleden, dat hij dan wel al zo'n uitgebreid testament had.
Ja, maar
was het niet zo uitgebreid?
Ja, dit is redelijk uitgebreid. Maar hij was natuurlijk ook juridisch geschoold, min of meer. Hè? Want omdat hij procureur was, moest je toch een soort toelating. Nou, examen weet ik niet helemaal. Maar dat je mensen kon bijstaan als in hun zaak tegen een hogere instantie.
Je moest gekwalificeerd zijn.
Ja, daarom. En we zien het ook wel aan wat hij aan boeken in huis had. Hè? Want dat weten we dus wel.
Interessant.
Ja, dat ook heel veel op dat gebied. Dus,
oké. Okay.
Ja.
Dus hij wist dat hij zich daarvoor op vol moest bereiden, ook al was hij jong.
Dat denk ik, ja. En mensen die veel nalieten, die deden dat sowieso toch.
Ja.
En dat hoefde dan vroeger niet bij een notaris, maar dat kon je ook gewoon bij dorpsbestuur doen. Bij schout en schepen. Dus
dat
dicht bij huis.
Ja. Oké. Okay. Ja, dan zijn we toch toegekomen aan de boedel.
Nee.
Of zit er nog iets tussen? Wat,
nou, weet je wat? Een beeld van de man, wat hij ook deed en niet deed, kan je ook wel een beetje halen uit zijn. Ja, dat is weer een andere boedel. Zijn boedelinventaris. Die heb ik ook teruggevonden. Die gewoon een opsomming van wat er allemaal in huis was. En dan krijg je ook al wel een beeld van deze man.
Zeker.
Hij is overleden in het hoekhuis op de wat is nu Voorstraat 2 in Oldgersplaat. Op het hoekje van de Voorstraat in de Slikdijk. Dat is in principe een heel oud huis. Ja, er is er heel veel aan veranderd. Ik ben er nog wel een keer in geweest. En de kelder is nog echt heel oud.
Oh ja?
17e eeuws toch
wel. Goed.
Ja. Nou, in zo'n boedelinventaris stond alles en nog wat. Hoeveel geld er in huis was, wat er aan kleren was, wat er aan potten en pannen was, wat er aan boeken was en et cetera. En daardoor krijg je toch wel een beetje een beeld van zo iemand. En daaruit komt ook wel het beeld dat hij gewoon in goede doen was en een beetje chic en dit en dat.
Okay. Jij was die chic, ja?
Ik denk het wel, want je ziet ook aan zijn kleding en dergelijke. Het was natuurlijk ook een tijd dat je nog pruiken droeg, hè, als je een beetje...
Natuurlijk. Ja, dat denk ik dan weer niet aan.
Hij had 4 pruiken.
Oh.
Tenminste, bij zijn overlijden werden die opgesomd. 2 nieuwe en 2 oude. Okay. En er waren bij de schulden was er ook nog iets van een pruikenmaker in Rotterdam die het onderhoud van die pruiken deed.
Ja,
dat vind ik toch wel grappige details.
Ja.
Hij had ook een aantal pakken, een vest, een jas, een rok heette dat toen en een broek. Een zwarte en nog een oude zwarte. En ook een licht gekleurd pak en ook nog een oranje pak.
Een oranje pak?
Een oranje pak. Ik denk dat lichtrood of zo geweest was. Ze hadden wel eens van make-up wat toen ook al
gebruikte.
En dan met gouden knopen.
Dat is gewoon
en dat zwarte pak had weer zilveren knopen. Maar ja, dat zijn toch luxe...
make-up kleurtje geweest zijn.
Ja,
luxe dingen. En een Japonse rok stond er ook bij. Dat is een soort huisjas. Een lange, vaak gevoerde jas met een beetje Oosterse stof.
Prachtig.
Ja, een soort luxe ochtendjas die ze dan in huis droegen.
Hield hij ook van kunst?
Van zijde waarschijnlijk.
Ja, precies.
Er waren een heleboel schilderijen in huis... Maar dat was eigenlijk normaal in die tijd, hoor. Als je
weet,
Gouden Eeuw en dergelijke. Ik heb daar ook wel over gelezen. Dat is wel bekend, een beetje welgestelde mensen. Die hadden zowat de muren vol met schilderijen.
Dan was dat belegging of zo?
Nee, joh, die waren,
was gewoon...
nee, die waren toen heel goedkoop eigenlijk.
Oh, zo
dat
natuurlijk,
Dat was massaproductie.
Oh, zo.
Ja, niet allemaal Rembrandten en zo.
Nou ja, dat weet ik niet.
Maar ook wel portretten, denk ik, van familieleden. Ja,
dat sowieso.
Ja, fotografie.
Ja, ook zaten er ook wel. Maar ja, dat is dus allemaal verdwenen, hoor.
Oh, echt? Oké.
Nee. En hij had iets van 300 boeken in huis. Dat is ook voor die tijd best
bijzonder,
veel.
Ja.
En dat zat van alles bij. Ook ja, bijbels. Die had de meeste protestanten hadden die sowieso in huis. En boeken op godsdienstig gebied. Je had echt van die schrijvers, die had ze wat iedereen in huis. Maar hij had ook nog boeken over medische zaken. Ik denk dat die kwamen van een aangetrouwde oom. Die zit ook ergens in de stamboom van zijn moeders kant. Dus die was chirurgijn in Ultgersplaat nog een blauwe maandag. Dus ik denk dat hij die daarvan geërfd heeft. En een paar boeken over landmeterskunst. Want ook dat, zijn vader heeft ooit ook nog eens ergens toelating gekregen met een examen als landmeter.
Okay. Dus
ja, ze deden van alles dus.
Ja, ja, ja.
En inderdaad, juridische boeken, maar ook wel gewoon, romans had je nog niet zo erg in die tijd, maar toch ook wel wat ontspanningsliteratuur.
Van
Cats en bekende schrijvers uit die tijd.
Ja, Jan met de pet had in die tijd niet 300 boeken.
Nee. Daar weet toch wel een beetje van.
Daar hadden ze misschien een bijbel.
Een bijbel en een psalmboek en verder. Cats werd ook nog wel gelezen in meerdere kringen, maar verder ook niet. Dus ja, daarom kan je zien dat hij toch redelijk in goede doen
was.
En hij bewaarde denk ik alles, want er is ook nog een hele opsomming dat er nog allemaal kinderkleren en vrouwenkleren lagen. Dus die heeft hij allemaal bewaard, denk ik.
Oh, ja.
Van vrouw en kind.
Oh, ja. Klinkt dan altijd zo zielig, hè?
Ja,
ja, dat is
toch?
Ja, inderdaad. Aan de andere kant, je kan er wel heel veel uit opmaken, wat je al zei, Eva.
Daarom dan weet je toch een beetje van wat ze in huis hadden. En er moeten natuurlijk ook een heleboel papieren en dingen geweest zijn. Dat staat er ook wel, zoveel bundels papieren. Maar ja, die zijn dus naar zijn verordening zijn die weggegooid, verbrand. Okay. Ik weet het niet.
Dat stond ook in zijn testament, dat alles wat van...
Je persoonlijke papieren moesten weggedaan worden, ja. Ja.
Dus dat is toch interessant ook, waarom die dat wil, een bouw.
Ja, ja.
Dat weet je niet.
Dat weet je niet.
En je kan ook niet gissen of zo, dat je zegt van...
Verzin jij eens wat.
Nee, ik heb geen flauw idee. ik kan het me niet bedenken.
Nee. Nou ja, het was natuurlijk wel een intelligente man, denk ik.
Nou, dat bedoel ik. Hij zou het niet voor niks hebben gedaan.
Nee.
Wat kan het zijn?
Wat ik kan bedenken is... Kijk, hij was de laatste die van een groot bezit naliet. Mm-hmm. En misschien heeft hij gedacht dat daar onderling geen ruis over moest zijn. En dat het gewoon blanco, dit is het. En voor de rest is het
En mijn persoonlijke opvattingen doen er niet toe? Of,
ook eigenlijk niet, nee.
Maar goed, hij heeft er wel over nagedacht natuurlijk verder, want... Kijk, die persoonlijke de kleren en de spulletjes, dat is leuk. Maar het ging uiteindelijk om al dat onroerend goed.
Ja,
hè?
Precies. Ja.
En dat wordt daar ook wel in beschreven. Vandaar dat we weten welke boerderijen en land het was. Maar ook die hele verdeling van hoe ermee omgegaan moest worden. Dat is eigenlijk een heel groot stuk. En daar komen dan de huidige geïnteresseerden en belanghebbenden tevoorschijn. Want het moest eigenlijk allemaal ten goede komen aan de gemeenschap van Ultgersplaat en de Mommel. Dus dat is dan, ja.
Dat is een mooie gedachte, ja.
Ja, nadat die paar achternichten dan overleden waren.
Ja, maar dat is ook zo met Paulina van Weel. Ja. Die heeft natuurlijk in Dirksland had met het ziekenhuis. En, nou ja.
Dat was ook de enige die van die tak van de familie van Weel overbleef. Ja. Met twee ongetrouwde broers die al overleden waren, die ook niet onbemiddeld waren. En toen bleef zij ook alleen over. Mm-hmm. Ja, wat moet je ermee?
Ja, wat moet je ermee, inderdaad.
Ja.
Dus ja, dat gebeurde toen, denk ik, ja...
Ja,
regelmatiger, denk ik.
En misschien gebeurt het nog wel, hoor. Dus,
ja, dat zou ook kunnen, ja.
Maar ik zal ook nog even het verhaaltje houden over hoe die dat dan wilde verdelen.
Ja, ben ik heel benieuwd. Ja.
De begunstigden zijn dus niet echt eigenaar van die boedel. Die boedel is eigenlijk een zelfstandig iets waarvan mensen beheerder zijn.
Ja.
En die zorgen zoveel mogelijk dat er profijt uitgetrokken wordt.
Zodat het ook blijft bestaan.
En zodat het ook kan blijven bestaan.
Zou Pieter Bigge ooit bedacht hebben dat het zo lang zou lopen?
Ik heb geen...
Nee, dat weet je natuurlijk
niet.
Maar het is lang. Het is lang al.
Het is heel lang, absoluut.
Maar dus is het goed beheer geweest.
Ja,
zo kan je zeggen.
Ja. Nee, want hij bedacht dus dat het werd echt verdeeld tussen de kerken en het dorpsbestuur. Zodat het ten goede zou komen met een speciale functie ook. Want een kwart van de opbrengsten dus, zou zijn voor de grote armen van Ultgersplaat. Dan denk je, wat zijn dat? Dat was in feite de bijstand van toen.
Oh, ja.
Ultgersplaat was samen met een Bommel toen nog, hoor. Dat was één bestuurlijke ja, gemeente, kan ja, ik die noemen. Ja, en, die, en dan had je de grote armen. Dat was in feite de bijstand voor de niet-kerkelijke. Dat viel onder het dorpsbestuur. Dus. Want daarnaast had je dan dat de diaconie van Oltres Plaat, die kreeg ook een kwart. En de diaconie was natuurlijk de kerkelijke ja, bijstand. Ja. Ja, ja. Maar dat was alleen voor mensen die lid waren van de kerk. En als je dat niet was, dan moest je je wel tot het burgerlijk bestuur wenden.
Oké, maar daar heeft, hij heeft het dus wel eerlijk verdeeld eigenlijk.
Een kwart voor de diaconie van Oltres Plaat, van de hervormde kerk dan. Hè? En een kwart voor de niet-kerkelijke armen, zeg maar. Dan ging er nog een derde ging naar de kerk van Den Bommel. Diaconie en kerkenraad samen. Dus die konden dat zelf bekijken, hoe ze dat onderling verdeelden, denk ik. En dan ging er ook nog het laatste deel, dat was een zesde. Dat ging naar de kerkenraad van Oltres Plaat. Dat moest dus apart van dat diaconiedeel. Want voor dat geld moest het graf van Pieter Bigge in de kerk in Oltres Plaat tot ten eeuwige dagen onderhouden worden.
Oké. Okay.
Maar dat is, ja, ik weet niet of ik daarmee de kerk beledig, maar dat graf is er dus niet meer. Want in de 19e eeuw is de kerk van Oltres Plaat, de hervormde kerk, was zo bouwvallig, die is afgebroken. En ongeveer op diezelfde plek is wel de huidige kerk verschenen. Maar dat graf is waarschijnlijk ook verdwenen. Sowieso mocht het toen niet meer in de kerk begraven worden in 1850 zo. Maar
daar zal wel een mooie steen op gelegen hebben.
Ja, toch?
Ja, dat weet dus niemand. Want het is, nee, echt niet. Er hangt nou wel een soort gedenksteen in de kerk, maar gewoon niet op de vloer of zo. Want ze weten echt niet waar dat graf is geweest.
Nou, het zou er nu nog kunnen liggen eigenlijk misschien. Of zijn.
Nou, ik weet het niet of er geruimd is toen met die herbouw van de kerk.
Wanneer is die herbouw geweest dan?
Ja, in de helft in de 19e eeuw. Maar dat is ook niet helemaal precies op die plek. Ja, Jan Bot weet dat wel, geloof ik. Die heeft er nog wel eens over geschreven. Over
de volgende keer.
Maar de beheerders van de boedel zeggen nu ook, we weten echt niet of dat graf, of daar überhaupt iets van over is. Ik denk haast niet hoor. Dus,
Maar weet je, dat vind ik dan alweer. Hoe ga je daar dan mee om? Want het staat beschreven dat al in lengte van dagen verzorgd moet worden. Ja. En dat is er nou niet meer. Wat dan?
Ja, nou, het geld wordt gewoon nog aan de kerk van de Oltres Plaat gegeven. Dus ze zullen er wel iets nuttigs mee doen, maar
Floppen doet het niet.
Nou, ik zou er niet al te moeilijk over doen. Hoor, maar
nou ja, het is natuurlijk wel vastgelegd.
En, ja. Maar ja, dat kan niet meer.
Het is weg.
Ja, dus helemaal, het testament wordt niet helemaal meer geleefd. En dat kan. En er is nog een ander punt waarop het ook niet echt meer uit te voeren is. Want ik heb het over die grote armen.
Mm-hmm.
Dat bestaat ook niet meer. Ik bedoel, later de gemeentes kregen, dat heette dan nog wel het armbestuur en het burgerlijke armbestuur. En je had binnen de gemeentes ook tot 1950 zoiets, had je zoiets. Ook als voorloper van de bijstand.
Mm-hmm.
En toen later kwam de bijstandsregeling en van alles en nog wat. En daarom, die armen, dat is een instituut, dat mag niet meer. Je mag niet meer uit een fonds als gemeente
dat in
de bijstandspot gooien, zeg maar. Dus toen is er iets anders verzonnen voor dat deel, dat kwart van de boedelbiggen. Daar is een apart fonds voor opgericht. Dat is nu het Welzijnsfonds Oost-Vlakkee.
Okay.
Dus een deel. Het grootste deel van de boedel, van de opbrengsten, gaat nog naar de kerken in Oltres Plaat en Den Bommel. Maar een kwart komt ook in die pot, Welzijnsfonds Oost-Vlakkee. En daar komt ook nog geld in van een vergelijkbaar iets uit Oude Tongen. Dan heb je de boedel Dabbe.
Ja,
dat is op kleine schaal ook iets dergelijks. Ook uit een erfenis uit de 17e eeuw. Maar met minder voorschriften. Dat moest echt aan de armen van het dorp ten goede komen. Het zit allemaal een beetje best wel ingewikkeld in elkaar.
Nou, nogal,
ja. Je vertelt het heel duidelijk, dat vind wel. Ik hoor. Ik volg het nog prima.
Ja, maar dat ook heeft gewoon dat mensen denken, we kunnen dingen vragen aan zo'n boedel biggen. Dat is niet zo. Hè? De opbrengst van de landerijen moet echt tussen die kerken verdeeld worden. En dat deel wat nu in dat welzijnsfonds zit, hebben ze statuten, dingen, dat wel meer vrijelijk te besteden is. Daar kan je eventueel ook aanvragen doen voor een project. Het moet wel op Oost-Vlakkee betrekking hebben.
Dat snap ik, ja.
Dat bestaat, nee, Ik weet echt niet hoe lang dat al bestaat. Er is een website ook, welzijnsfonds-oostvlakke.nl.
Okay.
En uit die gelden is bijvoorbeeld ook het oude raadhuis van Altersplaat weer teruggekocht.
Oh, dat is mooi.
Dus er wordt er best veel mee gedaan.
Ik kan het zeggen, ja.
Ja, het is niet onuitputtelijk natuurlijk. En dat, maar ik heb bijvoorbeeld voor de oude begraafplaats in Oude Tongen, die dreigde te verdwijnen, heb ik daaruit ook geld aangevraagd voor de restauratie van een aantal grafstenen. En die hebben we gehad.
Oh, cool. Ja.
Okay. Ja.
Het is niet voor structurele subsidies aan clubs of zo. Nee, maar je kan voor bepaalde projecten kan je altijd een aanvraag doen.
Mooi, ja, waardevolle projecten die te maken hebben met Oostvlakke.
Ja.
Ja, daar kan je eventueel...
Ja,
en of je het dan krijgt, is natuurlijk een tweede. Want
daar gaat het bestuur over.
Ja.
Ja, dat is weer een apart bestuur. Nog even over de Boedel Birre. Dat is een bestuur. Of nou ja, het is niet echt een bestuur. Het zijn in feite de executeurs van, noemen ze het, van de Boedel, van het testament. En daar was, had hij, Pieter Birre, ook al gezegd, dat moet iemand uit het dorpsbestuur zijn van de plaat. Iemand uit de kerkenraad van de Bommel en iemand uit de kerkenraad van de Otersplaat. En dat is nog steeds.
Oké. Okay.
Want ja, dat is in de opvolging van de gemeente en dergelijke, officieel is de burgemeester voorzitter van de Boedel. Maar dat is al jaren dat dat gemandateerd is aan Piet van der Ree in Otersplaat.
Okay.
Die is ook wethouder geweest, die weet
hoe dat moet.
En dan zit er inderdaad iemand van de kerkenraad, van de beide kerkenraden in. En ze hebben een administrateur in dienst hoor, want anders ja. Ze hebben natuurlijk met een heleboel pachters te maken en huurders. De boedel is in zoverre wel veranderd. De boerderijen zijn niet meer, die zijn verkocht hoor.
Dat wel.
Want het onderhoud, dat werd ook een te grote last. Ik meen dat de grond van die onder die boerderij nog wel, dat ze die nog in erfpacht hebben.
Ja.
En verder is er dus nog een heleboel land wat...
Wat ze wel in bezit wat, hebben. Ja.
Ja, en daar komt elk jaar natuurlijk best veel pacht... geld binnen.
Ik heb geen idee wat daarin omgaat.
Nee, nou, er gaat heel veel in om.
Ja? Echt waar, ja.
Best wel, ja. Ik ben bij twee vergaderingen geweest en dan heb ik wel cijfers gezien. Nee, de kerken zijn er nog erg blij mee.
En zo groeit dat fonds ook gewoon nog steeds?
Nou,
of groeit, maar wordt het ook belegd bijvoorbeeld?
Volgens mij wel, hoor.
Er ja, toch wel?
Er ook wel dingen...
Dat vroeg ik me af namelijk, want het is best wel een pot geld waar je op zit, uiteindelijk.
Nee, maar het is natuurlijk vastgelegd waar het naartoe moet.
Het moet naar de kerken en die kunnen er naar eigen zeggen
mee. Als die gaan beleggen, dan kan het.
Ja, dat welzijnsfonds kan wel meer, heeft meer vrijheid om dat delen.
Oké, maar de boedel zelf?
Het wordt gewoon de winst van het jaar wordt verdeeld.
Zo, oké.
En vandaar op die 25e november, dan komen de executeurs.
Dat is toch weer zo, ja.
En dan de geïnteresseerden, zoals dat heet, dat zijn mensen uit de kerkenraad en uit de gemeente, die kijken... Die zien hoe zij verantwoording afleggen van hoeveel er is binnengekomen, hoeveel er uitgegaan is.
Ja.
Want ze hebben natuurlijk ook wel onkosten en dergelijke. Maar dan er kan altijd nog aardig wat verdeeld worden.
Zijn er veel van die boedels op Goeie Hoofdvlakke nog? Naast Dabbe dan, hè?
Je hebt boedel Wittens of zo. Naar aanleiding van een boerderij ooit bij Herkingen in de buurt.
Okay.
Of die op precies dezelfde manier functioneert, weet ik niet hoor. Nee. Niet zo duidelijk met vergaderingen en dergelijke.
Nee, okay.
Want 25 november was heel lang in Otersplaat altijd wel zo'n dag. Dan kwam dat bestuur en dan werden er oliebollen gegeten en punch gedronken.
Dat was echt een bijzondere dag.
Sommige burgemeester Van der Hars, die heeft natuurlijk ook lang in de plaat gezeten. Mm. Die vond dat ook altijd wel leuk.
Grappig.
Ja, het is ook wel leuk om zo historisch iets een feestelijk
beetje op te luisteren. Ja, absoluut. Ja.
Ik vind het wel bijzonder.
Absoluut.
Maar,
maar
in principe is het volgens mij ook niet openbaar. Je wordt ervoor uitgenodigd.
Want dat was eigenlijk een van mijn vragen ook. Van hoe kom je nou in die commissie? Of hoe word je nou executeur?
Dat is eigenlijk allemaal vastgelegd. Ja. Want zo zijn die kerkenraden autonoom in wie ze afvaardigen. Mm-hmm. En dan vanuit de gemeente moet er iemand in.
Ja.
En hoe dat precies gaat, weet ik niet. Maar liefst ook iemand die daar woont. En dat welzijnsfonds heeft dan ook weer uit de gemeente vertegenwoordigers. Daar zit ook weer Piet van der Reen. En volgens mij zit er van de huidige gemeente wethouder Bruggeman ook in.
Oké. Okay. Mm-hmm.
Mooi.
Nou ja, ik vind het bijzonder dat iemand die dat eigenlijk heel jong overleden is, ooit, heel lang geleden, en dat het dan al die jaren nog gewoon zo is, dat het is blijven bestaan.
Ja, zeker voor hier in de buurt. Volgens mij in steden heb je natuurlijk ook nog wel van die hofjes en dergelijke instellingen die ook naar de stichter genoemd zijn, wat ook nog vaak uit een erfenis wordt. Mm-hmm. Maar dit is gewoon apart. En ja, ze hebben het bij elkaar gehouden. En de kerken zijn er blij mee. Het is nou niet dat ze ervan afhankelijk zijn, hoor. Want ik heb voor de 19e eeuw ook nog wel eens in allerlei rekeningen zitten kijken. Ook van de kerk. Van in hoeveel droeg de boedelbiggen bij aan hun inkomsten. Maar 15%, misschien 20%. Maar ja, dat is toch aanzienlijk.
Het is een leuke 13e maand, zou ik zeggen. Voor iedereen.
En het is goed gekomen, want eigenlijk in het begin ging het dus helemaal niet zo goed. Want er bleek dus na opmaken van de boedel en alle dingen, de rekeningen en zo die er nog lagen, bleek het dus eigenlijk een schuld nog te zijn die Pieter had nagelaten. Oh. Want hij was dan met dat gedoe met die belastingen en die pachten, dat liep soms jaren achter, ook nog van zijn moeder en die dat ook deed. En je kon er ook over jaren uitsmeren, hoor, dat je het verder weer terugbetaalde en zo. Dus daar was. En hij had ook nog een aantal leningen in Rotterdam uitstaan. Ja, waarvoor weet ik ook niet. Maar dus dat de eerste jaren viel er niet veel te verdelen. En de executeurs hebben zelfs nog een lening afgesloten. Om toch een beetje nog de boel rond te krijgen. Maar toen is er na 30 jaar. Dat, ik zeg nou wel dat de hele boedel bij elkaar is gebleven. Dat is niet helemaal waar. Want toen, die boerderij in de Krammerpolder, die is verkocht.
Na 30 jaar zijn
er. Is er één boerderij verkocht. En ook nog het huis van Biggen daar in de Voorstraat. Dat hebben ze een tijd verhuurd, maar dat is ook verkocht.
Ja, toen kwam de geldvrij uiteindelijk. Ja.
Dat ze in elk geval van alle schulden af waren. Ja, ja. En daarna ging dat geleidelijk aan toch wel omhoog.
Wat ging het renderen ook uiteindelijk. Ja.
Wat ze. En op die boerderij, daar zat in het begin ook Pieter Biggen, die had die boerderij, dat is ook wel grappig. Die zat daar ook niet zelf, hoor. Want je ziet ook in de boedelbeschrijving, daar zat een soort bedrijfsleider op elke boerderij.
Oh, okay,
Dus om hem nou een boerenzoon te noemen en een echte boer, nee.
Niet echt?
Nee, dat lijkt
een zakenman.
Een zakenman, laten we het daarop houden. En later werden die boerderijen dan wel echt aan boeren verpacht. Dat heeft. Natuurlijk. De familie van Rossum die zat op de Noordzijdse Dreef in Oltersplaten. Die heeft daar generaties lang als pachter van de boedel.
Boerderij bestuurd, ja.
Als je dan maar je pacht kon betalen, dan kon je
dat
er
goed.
Ja, dan, dus dat is, het heeft gewoon een hele traditie daar in Oltersplaat.
Mooi, hoor.
Je hebt de Pieterbergstraat nog. Hè?
Ja, dat is een bekende. Die ken ik wel. Ja. Maar vroeger dacht ik altijd zo'n rare straatnaam, joh. Ja, toch?
Zie je.
En nou, de tong heb je de Dapperstraat.
Ja, dus, dat is waar. Die ken ik wel, ja. Pieterbergen weet ik niet, maar oké. Okay. Ja. Had je nog meer op je lijstje staan? Want alles staat in het boek van jou.
Van de geschiedenis van de familie Biggen. Ja.
Het heet 300 jaar Boedelbiggen.
Even een opmerking. Het is dus niet in de verkoop gebracht, het boekje. Oh. Het is nog wel voor liefhebbers op te halen bij de voorzitter. Bij Piet van der Ree in de Voorstraat 5 in Oltersplaat.
Het is een enorm interessant verhaal, dus waarom niet?
Ze wilden toen best een beetje uitgebreid aandacht aan geven met die 300 jaar. Maar toen zaten we net in die coronatoestanden. Ja. Dus dat was die winter geval. Dat er niks mocht.
Oké, okay. Dus, dat is jammer.
Ja, dat is jammer.
Zeker weten, ja. Maar als jij niks meer toe te voegen hebt.
Ik heb het belangrijkste wel gezegd. Nee, denk ik. En als het zo door kan gaan, dan kan dit nog 100 jaar doen.
Ja, want dat is.
Op
dat
naar de volgende 300 jaar, wie weet.
Zolang die grond bij elkaar kan blijven en zolang er in de landbouw geen hele rare dingen gebeuren, is het toch nog, levert het op.
Ja.
Pachtprijzen kunnen fluctueren, want ze zijn wel gebonden. Je hebt zo'n soort pachtwet dat je ook niet zomaar de pacht kan verhogen en doen. Dus dat gaat wel eens omlaag. Dus ik moet wel zeggen van, nou, het brengt toch minder op dan vroeger. Maar het brengt nog op. En,
pachtprijzen, of hoe heet dat, niet zomaar verhogen. Dat is natuurlijk logisch, want als je iets pacht en
je moet wel weten waar je toe bent.
Op een boerderij, dan denk ik, en ineens zou je het niet meer kunnen betalen. Dan moet je weer...
En ze zijn hoog genoeg, begreep ik. Dus,
ik heb geen idee hoe dat precies zit. Ik ben ook nog niet zo agrarisch in gewijd.
Nee.
Althans, ik weet wel van oude boerderijen, maar niet hoe het rijden en zijn. Ik geloof dat voor 5 jaar altijd vastgelegd wordt of zo. Dat is ook wel landelijk, hoor. En zolang ze mensen kunnen krijgen die het toch zich ervoor in willen zetten en beheren. Maar er zijn wat voorwaarden natuurlijk.
Dat is het.
Waar je aan vastzit.
Nou, dat is ook prima.
Ja, vind ik ook. Helemaal goed.
Eva, dankjewel voor de mooie uiteenzetting, moet ik zeggen.
Zeker,
van,
ja.
Ja, ik hoop dat dit...
Het was heel duidelijk,
naar
absoluut.
Naar de wens van het bestuur gedaan, hè?
Ja, dat zal toch wel.
We gaan het horen.
We gaan het horen.
Oké. Hey, dankjewel.
Erg bedankt.
Luister je graag naar deze podcast? Laat de maker weten dat je waardeert wat hij of zij doet. En geef een digitale fooi. Dat kan zonder abonnement, snel en simpel via fooiepot.com. Fooiepot met een d.com.